Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd aan Psalm 65 zingen wij het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 65. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het eerste boek Kronieken, daarvan het 21ste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 30. Wij herzeggen u 1 Kronieken 21, vanaf het 18e tot en met het 30ste vers. Nog vooraf uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, paragraaf 6 en 7, waarna wij zingen uit het gebed des Heren, vers 10, ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena, en wat er verder volgt.
Hetgeen dan nog het licht de natuur, nog de wet doen kan, dat doet God door de kracht des Heilige Geestes. En door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Deze verborgenheid van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Doch in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde, heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard. Van welke onderscheiden uitdeling de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur, waarin het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods, waarom ook diegene, wiens buiten, ja tegen alle verdiensten zo groot een genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen, maar in de andere, wien deze genade niet geschiet, moeten zij met de apostel der gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden, en die enigszins, die geenszins curieuslijk onderzoeken. Kronieken 21 vanaf vers 18 tot en met 30. Toen zeide de engel des Heren tot Gad dat hij David zeggen zou dat David zou opgaan om den Heere een altaar op te richten op de dorstvloer van Ornan de Jebusiet. Zo ging dan David op naar het woord van Gad dat hij in de naam des Heren gesproken had. Toen zich Ornan wendde, zo zag hij de engel en zijn vier zonen die bij hem waren, verstaken zich. En Ornan dorst de tarwe. En David kwam tot Ornan. En Ornan zag toe en zag David. Zo ging hij uit van de dorstvloer en boog zich neder voor David met het aangezicht ter aarde. En David zeide tot Ornan, geef mij de plaats des dorstvloers, dat ik op dezelfde den Heer een altaar bouwen. Geef ze mij voor het volle geld, opdat deze plaag opgehouden worden van over het volk. Toen zei de Ornan tot David, neem ze maar heen. En mijn heer de koning doe wat goed is in zijn ogen. Zie, ik geef deze runderen tot brandoffers en deze sleden tot hout. En de tarwe tot spijsoffer. Ik geef het alles. En de koning David zei tot Ornan, nee. Maar ik zal het zekerlijk kopen voor het volle geld. Want ik zal voor de Heere niet nemen wat uw is, dat ik een brandoffer om niet offeren. En David gaf aan Ornan voor die plaats 600 gouden sikkelen van gewicht. Toen bouwde David al daar den Heere een altaar. En hij offerde brandoffers en dankoffers. En als hij de Heere aanriep, zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. En de Heere zeide tot de engel dat hij zijn zwaard weder in zijn schede steken zou. Tenzelfde tijde, toen David zag dat de Heer hem geantwoord had op de dorstvloer van Ornan, de Jebusiet, zo offerde hij al daar. Want de tabernakel des Heeren, die Mozes in de woestijn gemaakt had, en het altaar des brandoffers, was het dien tijde op de hoogte te Gibeon. David nu kon niet heen gaan voor hetzelfde, om God te zoeken. Want hij was verschrikt voor het zwaard van de engel des Heren.
Mensen, de tekst horen waarbij we u op deze middagavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit 1 Kronieken 21. 1 Kronieken 21, de versen 18 tot en met 30. En wij lezen nu alleen de versen 26 en 27 aan u voor. Toen bouwde David aldaar den Heere een altaar. En hij offerde brandoffers en dankoffers. Als hij de Heere aanriep, zo antwoordde hij hem door een vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. En de Heere zeide tot de engel dat hij zijn zwaard weder in zijn schede steken zou. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden Davids hoogmoed verzoend. Davids hoogmoed verzoend. We staan stil bij drie hoofdgedachten. Onze eerste gedachte: naar de plaats der verzoening verwezen. Onze tweede gedachte: aan de plaats der verzoening verbonden. En onze derde gedachte: op de plaats der verzoening verhoord. Dus Davids hoogmoed verzoend. Vanmorgen hoorden we Davids hoogmoed beschreven, de volkstelling. Vanmiddag hoorden we hoe de Heere Davids hoogmoed heeft veroordeeld. En hoe David onder dat oordeel is geweest. Gemeente, vanavond mogen we stilstaan bij de verzoening. Davids hoogmoed verzoend. Onze eerste gedachte: naar de plaats der verzoening verwezen. David kon bij de plaats der verzoening niet komen. Ik hoop dat straks uit te leggen. Die plaats die was afgesneden voor David. En u wijst de Heere hem een nieuwe plaats. En zo mag ik u vanavond ook de plaats der verzoening nog wijzen. Onze tweede gedachte: aan de plaats der verzoening verbonden. De Heere heeft die plaats gewezen en wat krijgt die plaats voor David een waarde? Dat is ook een plaats voor hem geworden en voor heel Israël van blijvende betekenis. En zo is het nog, gemeente, als we een plaats der verzoening mogen leren kennen, dan voelen wij ons daaraan verbonden. En onze derde gedachte: op de plaats der verzoening verhoord. Want daar spreekt de Heere door een bijzonder teken tot David. Er komt vuur van den hemel en dat vuur dat verteert niet David, maar dat verteert het brandoffer dat door de Heere van Davids hand wordt aangenomen. Een bewijs dat de Heere zijn hoogmoed heeft verzoend. Onze tekst begint in het 18e vers met het woordje toen. Toen zeide de engel des Heere tot Gad. Toen, wanneer was dat? Dat was waar we vanmiddag gestopt zijn, namelijk toen de engel des Heere, de slaande engel des Heere, gekomen was bij de dorsvloer van Arauna. En toen de Heere die engel een halt heeft toegeroepen en gezegd: het is genoeg. Gemeente, David heeft tot nu toe eigenlijk geen vertroosting van den Heere gehad. Misschien is u dat ook opgevallen. David heeft wel gezien dat die engel moest stoppen, dat het oordeel niet verder kwam. Maar daarmee was het nog niet opgelost en daarmee heeft de Heere ook nog niet persoonlijk tot David gesproken dat de zonde van zijn hoogmoed was verzoend. David, hij moest leren dat de grond van de verzoening ligt niet in zijn tranen. De grond van de verzoening ligt niet in zijn verootmoediging. De grond van de verzoening ligt niet in zijn hernieuwde bekering. Maar gemeente, er is maar één grond van verzoening. En dat is het bloed. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Wat komt dat in dit hoofdstuk heel duidelijk naar voren? Wij moeten door Christus met God verzoend worden. En als wij de grond zoeken in onze tranen of in onze bekering, dan leggen wij de grond veel te vroeg. Dat is geen grond. Voor God is dat geen grond. Want jongens en meisjes, dat zwaard is nog niet weg. Die engel die is daar nog steeds. Met het zwaard in zijn hand. En je zou kunnen zeggen, die engel kan zo weer beginnen. Dat zwaard is nog niet weg. Het oordeel van God is nog niet afgerond. En dat kan ook niet, want er is nog geen offer geweest. De Heere kan dat zwaard niet wegdoen. De Heere doet zijn gerechtigheid niet teniet. Het is eigenlijk wel heel bijzonder dat ook in deze oud-testamentische geschiedenis, gemeente, deze dingen zo heel ordelijk beschreven staan. Dat God een God is van orde. En dat het zwaard niet rust totdat er betaald is. En ik denk dat ik nu iets zeg wat voor Gods kinderen heel herkenbaar is. Dat er wel eens momenten kunnen zijn dat het zwaard stilhoudt. Ze vreesden door het zwaard om te komen. Ze hebben zich voor God leren verootmoedigen. Het zwaard houdt op met slaan, maar het is voor hen nog niet opgelost. Het zwaard is niet weg. De schuld staat nog open. Zij beseffen dat de Heere ieder ogenblik weer kan slaan met dat zwaard. En dan is het met alles wat er gebeurd is, met onze bekering, met onze tranen, met onze rouwklederen, met alles wat er geweest is, alsnog een verloren zaak. Tenminste, in de eigen beleving. Zo is het bij David geweest. En dan krijgt de engel, dan zegt de engel des Heren tot Gad, de profeet, de ziener, dat hij David moet zeggen dat hij moet opgaan. Wie de engel des Heren geweest is, dat weten we niet. Sommigen zeggen dat het dezelfde engel geweest is dan de verderfengel. Ik zou me dat heel goed kunnen voorstellen, want er is geen verschil tussen Gods gerechtigheid wat dat betreft en zijn genade. Het is niet zo dat de Heere, als hij genade bewijst, op een andere troon gaat zitten dan als hij rechtvaardig is. Dus hij zou daar dezelfde engel voor gezonden kunnen hebben. Er zijn ook verklaarders die zeggen dat deze engel de engel des Heeren is, namelijk de Heere Jezus Christus. Het zou kunnen. Is op zich wel een hele mooie gedachte, maar ik weet niet of we dat met zekerheid kunnen zeggen. In ieder geval is het heel opvallend dat die engel de boodschap geeft aan Gad. Want die engel kan natuurlijk ook de boodschap direct aan David brengen. Waarom die boodschap aan Gad? En Gad moet weer naar David en hij moet de boodschap weer overbrengen. Gemeente, omdat de Heere het ambt van profeet zelf heeft ingesteld. En je ziet hier, de Heere eert zijn eigen ambten. Het is niet zo, met eerbied gezegd, dat de Heere alle mensen één voor één persoonlijk een bezoek gaat brengen en met een persoonlijke boodschap bij mensen komt, zelfs niet bij de koning. Maar de Heere maakt gebruik van zijn inzettingen. De Heere maakt gebruik van zijn ambten. Dus als we de wil des Heeren willen weten, dan moeten we ons voegen in de inzettingen des Heeren. Dan moeten we luisteren naar de knechten des Heeren. Gad, hij mag komen met een heerlijke boodschap. Hij moet tegen David zeggen dat hij moet opgaan. Hij mag hem wijzen op de plaats der verzoening. Hij mag hem verkondigen dat er nog vergeving mogelijk is, ook voor deze zware zonden. Er was natuurlijk wel een altaar, ik kom daar in de derde gedachte nog even op terug. U kunt dat ook zien aan het einde van dit hoofdstuk. Er was wel een altaar, dat was te Gibea, op de hoogte, te Gibeon. Daar staat nota bene nog dat oude altaar, dat koperen altaar uit de tijd van Mozes. Dus, jongens en meisjes, waarom is David niet allang naar dat koperen altaar gegaan uit de tijd van Mozes? Waarom heeft hij niet geofferd op dat brandofferaltaar? Dat durft David niet. En waarom durft David dat niet? Omdat hij die engel gezien heeft. David durft niet meer te reizen. David is bang dat die engel hem slaan zal. En hij heeft het ook verdiend. Staat straks aan het einde van dit hoofdstuk. David kon niet heen gaan voor hetzelfde om God te zoeken. Want hij was verschrikt voor het zwaard van de engel des Heren. En als iemand zegt, nou dat begrijp ik niet, want David is toch een kind van God. Dan denk ik dat wij dat zwaard van de Heere zelf nog nooit gezien hebben. Want een ieder die dat zwaard kent, die vreest daarvoor. Ieder die Gods gerechtigheid kent, die vreest daarvoor. Want gemeente, daar kunnen wij niet voor bestaan. Dus de weg naar het altaar was voor David afgesneden. Het was hopeloos. En u mag er een dienaar van God komen en die mag hem aanwijzen dat er een plaats is der verzoening. En die plaats is in Jeruzalem. Hij hoeft niet naar Gibeon, maar hij mag naar de dorsvloer van Arauna, de Jebusiet. Gemeente, dat is de boodschap die ik ook vanavond op deze biddagavond nog mag brengen. Wat God aan David geboodschapt heeft, dat mag ik u vanavond ook nog boodschappen. En dat is dat er is een plaats der verzoening. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dat is de boodschap op deze biddagavond voor de hele gemeente, voor al de hoorders en degenen die thuis met ons mogen meeluisteren. Rust toch niet eer er verzoening gekomen is. Hoe zwaar uw zonde en schuld ook is. Zeg niet met Kain, mijn misdaad is groter dan dat ze mij vergeven worden. We hebben gehoord hoe verschrikkelijk dat die misdaad van David geweest is. Dat hij het zelf ook een misdaad noemt. Maar gemeente, hem mag nog aangezegd worden dat er nog doen aan is. Dat er nog verzoening is. En David rust niet, dat zien we ook heel duidelijk. Hij rust ook niet totdat hij die verzoening heeft. David, hij kan niet rustig slapen gaan. Hij kan niet zomaar de toekomst ingaan met zo'n onverzoende schuld. En dat is toch het leven van Gods kinderen, gemeente. Als de Heer het blootlegt in hun leven, voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, dan kunnen ze niet verder leven. Die schuld die gaat telkens weer open. Er kunnen momenten zijn dat het zwaard stopt. Er kunnen momenten zijn dat het lijkt alsof het vrede is met God. Maar dat zwaard is er nog. En dat kan ieder ogenblik toeslaan, want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dus wat is er nodig in ons leven? Daar is verzoening nodig. En hoe kunnen we nou gerust voortleven als we van die verzoening niet weten? Hij mag het David zeggen. Hij moet opgaan, dat vind ik ook een mooi woord, opgaan. Dat is omhoog. Ja, hij moet omhoog. Je leest in de Bijbel ook over het opgaan naar de tempel. Die tempel wordt hier gebouwd, op deze dorsvloer. Dat is in de hoogte. De tempel is gebouwd op de berg Moria. En wat is dat een opgang geweest voor David? Dan moet ik denken aan dat versje uit Psalm 43. En ik geloof toch dat dat voor David toen praktijk mocht zijn in dit dieptepunt van zijn leven. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen stemmen snaren ten roem van zijn goedheid paren. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Als je daarnaar kijkt, dan is het ook voor David in deze periode van oordelen nog een kortstondig ongeneugd geweest. als hij ziet wat hij ervoor terug mag krijgen daar straks bij het brandofferaltaar. Hij moet opgaan om de Heere een altaar op te richten op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. Ornan, Arauna, Aranja, het zijn verschillende namen voor dezelfde persoon. Hoe komt dat dat er verschillende namen gebruikt worden? Omdat deze Ornan was geen Jood. Hij was een Jebusiet. Dus eigenlijk was hij een Kanaaniet. Hij hoorde nog bij het oude Kanaanitische geslacht. Een Jebusiet, een oude inwoner van Jebus, van Jeruzalem. En hoe kan het zijn dat hij daar nog woont? David heeft inmiddels de burcht Sion veroverd. Hoe kan het zijn dat deze Ornan er nog is? Flavius Josephus schrijft er iets over. Hij zegt dat deze Ornan een hele rijke man geweest is en dat David zijn leven gespaard heeft omdat hij de Joden goed gezind was. En mogelijk had David ook het een en ander aan Ornan te danken. De kanttekenaren die schrijven over deze Ornan als een man die tot de Heere bekeerd is, tot de ware godsdienst bekeerd. En als je straks de vruchten ook ziet, dan zou dat ook best wel goed mogelijk zijn. Dorsloer van Ornan, dat was waar de engel gestopt was. En het altaar onbereikbaar, de Heere wijst hem nu een nieuwe plaats. Ook wel opmerkelijk, de ene weg afgesneden. Ik vind dat eigenlijk ook een mooie gedachte, al kun je dat niet één op één overzetten, maar de weg naar Mozes afgesneden. Want Gibeon, daar stond nog die oude tabernakel, daar stond nog het altaar van Mozes. En David kon er niet meer komen. De verderfengel hield hem tegen. De weg naar Mozes afgesneden en de weg naar Jeruzalem geopend. Is dat ook niet waar Gods kinderen bevindelijk iets van mogen leren? De weg naar Mozes afgesneden, de weg naar de werken afgesneden en de weg naar Christus geopend. En daar wordt de verderfengel voor gebruikt om hen af te snijden van al hun werken en alles wat geen grond kan zijn dan het enige offer van de Heer Jezus Christus. En ik weet ook wel dat die offers van Mozes heen wezen naar Christus. Maar toch krijg je hier bij David, Jeruzalem zou je kunnen zeggen, een nieuwere stap. Een stap nog meer naar de nieuwe bedeling, naar Christus toe. Want heeft de tabernakel heen gewezen naar Christus, vooral de tempel heeft daar nog duidelijker heen gewezen. De Heere opent een weg onder het recht. Dat is mooi. De Heere opent een weg onder het recht. Het recht sneed een weg af. En onder het recht wordt een weg geopend waar geen weg meer was. Nou, zo handelt de Heere met zijn kinderen. Als ze het oordeel, dat hebben we gehoord vanmiddag, hè, als ze het oordeel niet meer af kunnen bidden, als ze moeten zeggen, Heer, als er één huis is wat getroffen moet worden, dan is het wel mijn huis. Als we met God eens mogen worden, dan opent de Heere een weg waar voorheen geen weg was. Zo ging dan David op naar het woord van God dat hij in de naam des Heeren gesproken had. David gehoorzaam. David denkt niet, nou ja, die verderfengel, die houdt zich voorlopig wel stil. Er vallen geen doden meer. Eigenlijk is het allemaal nog wel meegevallen. Nee, David maakt geen misbruik van de situatie. David weet, gemeente, er moet verzoening worden gedaan. En ik zou dat u ook toe willen roepen, die misschien bent gaan rusten op weldaden in uw leven, op een bemoediging die u gehad hebt, op een vertroosting die u gehad hebt. Misschien hebt u gezien dat het oordeel stopte en hebt u opgelucht adem gehaald en dacht u gelukkig. Maar er moet verzoening plaatsvinden. Wij moeten achter het bloed geborgen worden. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. En dat heeft David beseft. En niet alleen David heeft dat gezien, die verderfengel, ook Ornan. Want er staat in het 20e vers, toen zich Ornan wendde, zo zag hij de engel. weet ook niet precies hoe wij dat moeten lezen, maar Ornan wendde zich op een gegeven moment. Hij draait zich om en plotseling ziet hij daar die engel. Diezelfde engel die David ook gezien heeft, diezelfde engel die de oudsten ook gezien hebben. En of zijn jongens hebben dat ook gezien, die bij hem waren, want ze zijn op dat ogenblik op die dorsvloer aan het werk. Een dorsvloer is er om te dorsen. En ze zijn aan het tarwe dorsen. Het is feest. Want er is net een, we hebben dat vanmiddag gezegd, er is net een hongersnood geweest. Van 4 jaren. En nu is de eerste oogst na die hongersnood is binnengehaald. Dus wat een blijdschap is daar op die dorsvloer. En plotseling ziet Ornan die engel. De hele vreugde is verstoord en die jongens van Ornan, die zonen, die schrikken, die 4 zonen, en ze versteken zich. Dat betekent ze kruipen weg. Ze schrikken zich lam. Want dat zwaard, dat kan hun zo ieder ogenblik treffen. Dat kan Ornan treffen, dat kan iedereen treffen. Als je dat zwaard eenmaal gezien hebt, dan heb je geen rust. En dat is nou juist dat gebeurt op het moment dat David komt. Misschien is het ook terwijl David kwam dat Ornan zich wende en dat hij die engel heeft gezien. En dat alles heeft moeten medewerken voor Ornan om hem te overtuigen dat deze dorsvloer afgestaan moet worden. Hij ontmoet David en hij buigt eerbiedig voor de koning neer. Gemeente, hoe is het in ons leven? Plaats der verzoening gewezen. Er is niemand in de kerk die kan zeggen dat hij of zij niet weet waar de plaats der verzoening is. Er is niemand in de kerk die kan zeggen dat er voor hem of haar geen verzoening mogelijk is. Maar nu de vraag, hebt u de plaats der verzoening ook bereikt? Zo niet, dat dan de prediking van deze dag gebruikt mag worden om ons de rust op te zeggen. Laat u met God verzoenen, gemeente. Wij kunnen zo niet sterven zoals we geboren zijn. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. De Heere laat zijn dienaren dat evangelie van vrije genade nog verkondigen. Dat er nog vergeving mogelijk is. Probleem is dat wij niet geloven in Gods recht. En als we niet geloven in Gods recht, dan begeren we ook geen verzoening. Maar ik hoop dat de vrucht mag zijn van deze prediking, dat dat zwaard boven uw hoofd mag hangen, dat u dat ziet, dat u dat beleeft. En dat het een aansporing mag zijn om te zoeken en te vragen naar die noodzakelijke verlossing. We gaan naar onze tweede gedachte. Aan de plaats der verzoening verbonden. En David kwam tot Ornan. En Ornan zag toe en zag David. Zo ging hij uit de dorsvloer en boog zich neder voor David met het aangezicht ter aarde. Het is natuurlijk een hele verering voor deze oude Kanaaniet, zou je kunnen zeggen, dat de koning notabene aan hem een bezoek komt brengen. En de koning neemt het woord en hij zegt tot Ornan, geef mij de plaats des dorsvloers, dat ik op dezelfde de Heere een altaar bouwen, geef ze mij voor het volle geld, opdat deze plaag opgehouden worden van over het volk. Deze Ornan is nog diep onder de indruk, dat moet u even en uw gedachten bewaren. Hij is nog diep onder de indruk van wat hij net gezien heeft. En dan komt David en die zegt, deze dorsvloer, die wil ik van u kopen. Om de Heere een altaar te bouwen, dat die plaag, waar u net nog aan schouwerban geweest bent, zal worden opgehouden over het volk. Nou, David heeft niet veel woorden nodig om Ornan te overtuigen. Want de Heere heeft Ornan overtuigd. Hij is ook geschrokken. Hij is diep geraakt. Dat zwaard kan hem treffen. Dat zwaard dat kan zijn jongens treffen. En waarschijnlijk heeft hij ook een genegenheid tot de Heere en tot zijn dienst. Een bekeerling vanuit het heiligdom, bekeerd tot de ware religie, zegt kanttekening 36. En als iemand zo'n stap maakt vanuit de wereld naar de kerk, dan doet iemand dat bewust. En dat heeft hem ook gul gemaakt. Want als David dat vraagt, dan zegt Ornan, neem ze maar. Neem ze maar heen. En mijn heer de koning, doe wat goed is in zijn ogen. Zie, ik geef deze runderen tot brandoffers, deze sleden tot hout en tarwe tot spijs. Ik geef het alles. Koning, u mag alles hebben. Hoeft er niks voor te betalen. Dat is nogal wat. Sommigen zeggen, ja, dat hoort bij de Oosterse gastvrijheid. Als iemand iets aan je vraagt die boven je staat, dan bied je eerst alles voor niets aan. Het lijkt een klein beetje op die onderhandeling die er geweest is tussen Abraham en Efron. Bij de koop van dat stuk grond. Dat ging eigenlijk ook zo een beetje op deze manier. Aan de andere kant denk ik dat er meer mee speelt. Wat speelt er mee? De vrezen in het hart van Ornan. Hij beseft ook dat hij verzoening nodig heeft. En dat de kwaal ook voor hem en voor zijn kinderen een bedreiging is. David mag alles hebben. Maar dat wil David niet. David zegt tot Ornan, nee, maar ik zal het zekerlijk kopen voor het volle geld. Want ik zal voor de Heere niet nemen wat uwe is, dat ik een brandoffer om niet offeren. David zegt, nee, dat wil ik niet. Het geschenk van uw hand aanvaarden en het dan aan de Heere offeren. Iets aan de Heere offeren, wat niet eens van mij is. Ik kan niet eens een eigendomsbewijs laten gelden. En die plaats die is voor mij heel erg belangrijk. Dit is de plaats die de Heere mij gewezen heeft. En dit zal straks ook de plaats worden, en dat zal David al in zijn achterhoofd hebben, waar het huis des Heeren straks gebouwd zal worden. En als dan de papieren niet in orde zijn, jongens en meisjes. Stel je nou voor dat David op deze plaats een altaar mag offeren, en het valt goed tussen de Heere en zijn ziel. En volgende week komt Ornan en die zegt, ja maar zo had ik dat niet bedoeld en die wil die plaats weer terug hebben. Kijk, dat kan zo niet. David die beseft, het moet wel goed geregeld worden. Het moet wel zwart op wit staan. Het moet wel wettig zijn. Het moet wel een formele koop zijn. Niemand moet mij daarop aan kunnen spreken. Hoe bent u daar aangekomen? Ik moet het aan kunnen tonen. We moeten dit niet... Dit moet geen gerommel worden. Dat is ook een hele mooie les, gemeente, vanavond. De verzoening moet geen gerommel zijn. De verzoening moet een wettige zaak zijn. Moet wel goed geregeld zijn. Het moet iets volgende week door een ander weer afgenomen kunnen worden. Je moet wel zeker weten dat het je eigendom is. Je kunt niet op een misschientje naar de eeuwigheid reizen. Zijn dat geen belangrijke lessen? Als het over de verzoening gaat. Sommige mensen gaan daar zo makkelijk mee om. Ze rommelen wat. Ze zeggen, ja, ik geloof dat het ook voor mij is. Want iemand heeft dat ook tegen mij gezegd, dat ik er ook bij hoor. En zo reizen we naar de eeuwigheid, gemeente. Dat kan toch niet? Je moet het toch weten? Het moet toch kloppend zijn? Moet toch weten hoe ik er aangekomen ben? Dat ik het niet volgende week weer kwijt ben? Ik denk dat dat een les is die wij van David kunnen leren. Als u deel hebt aan de verzoening, hoe bent u er aangekomen? Kunt u dat aantonen? Is het wettig? Of moet je straks bij de hemelpoort alles achterlaten? En kom je er dan achter dat het geen eigendom was, dat je het wel toegeëigend hebt, maar dat het nooit eigendom geworden is. God is een God van orde, dat zien we hier ook. En in het geestelijke leven moeten de dingen ook ordelijk zijn. En David gaf aan Ornan voor die plaats 600 gouden sikkelen van gewicht. 600 gouden sikkelen? Dat is gigantisch. Dat is niet normaal. 600 gouden sikkelen. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met die geschiedenis van Jeremia. En je leest na in Jeremia 32 vers 9, wat er betaald werd voor dat veld in Anatoot, dat waren 16 zilveren sikkels. Niet gouden, maar zilveren sikkels. En als je bijvoorbeeld leest wat Abraham betaald heeft voor het graf wat hij kocht van de zonen van Efron, dat was 400 sikkels zilver. En zilver kun je natuurlijk niet vergelijken bij goud, dat weet u ook wel. 400 sikkelen zilver. En hier hebben we het over 600 sikkelen goud. Hoe moeten we dat zien? Als je het in 2 Samuel 24 leest, dan wordt er gesproken over 50 gouden sikkelen. Dat is nogal een verschil. 50 of 600. Ik ben wat aan het zoeken geweest bij de verklaarders en uiteindelijk kom je tot deze verklaring, dat in 2 Samuel wordt er gesproken puur over de dorsvloer alleen. Dat stukje alleen, dat heeft David gekost 50 gouden sikkelen. En hier zal gesproken worden niet over die dorsvloer alleen, maar David die heeft dat gedeelte van de berg Moria opgekocht. Niet alleen die dorsvloer, maar ook de omgeving. En wat er op die dorsvloer is en wat er rondom die dorsvloer is. En zo zal hier in dit hoofdstuk gesproken worden over die 600 gouden sikkelen. Maar één ding is zeker, gemeente, het is David wat waard. Het is hem heel veel waard. Hij heeft er heel veel voor over. Hij voelt zich verbonden aan de plaats van de verzoening. Dat kun je erin zien. Ja, dan is het je wat waard. Een collecte, wordt wel eens gezegd, een collecte dat zegt wat. Ja, dat geloof ik ook. Ik was heel blij met de dankdagcollecte, dat zegt wat. Dat zegt wat van je gemeente. Als mensen zich verbonden weten aan een plaats, dan gaat de portemonnee ook open, heb je er wat voor over. En mag ik eens vragen, gemeente, is deze plaats voor u, dit kerkgebouw voor u, al de plaats der verzoening geworden? Bent u er ook aan verbonden geraakt? Het is een voorrecht dat we hier vanavond nog bijeen mogen zijn. Is ook niet vanzelfsprekend. Misschien komen er wel maatregelen voor de kerken op de Veluwe. Heel goed mogelijk dat we in dit verband zo op deze wijze misschien niet samen kunnen komen, dat er dingen moeten veranderen. We gaan er niet op vooruit lopen, maar het is mogelijk. En hoe bent u nou aan deze plaats verbonden? Is dat nou voor u ook de plaats van de verzoening geworden? Bent u er zo naar gebracht? Bent u er zo op gewezen? En hebt u het zo beleefd? Een plaats, dan is de kerk je zoveel waard. Als het de plaats mag zijn waar de Heere je ziel heeft gered. Als het de plaats mag zijn waar je met Jacob mag zeggen, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Dan heb je er alles wel voor over. Dan kun je er niet wat van hebben als mensen daar wat van zeggen of van vinden. En waarom niet? Niet om de mens, maar vanwege de verbondenheid aan de plaats van de verzoening. En gemeente, als u deze herinneringen nou niet hebt aan deze plaats, dan hoop ik dat in de komende periode de prediking gezegend mag worden, dat u iets mag leren kennen van die weg der verzoening. Het is nodig. We moeten met God verzoend worden. We kunnen zo niet sterven. Sterven is God ontmoeten. En de Heere, hij eist zijn beeld terug. Dat kunnen wij niet meer teruggeven. Dat kan alleen door een ander worden teruggegeven. En de zaken moeten in orde zijn. Het moet geregeld zijn. Het moet goed in orde zijn. Er moet geen misschientje zijn. Je moet het weten. Als je straks op je sterfbed ligt, als je sterfbed krijgt, dan moet je kunnen weten waar de reis naartoe is. En als je dat niet weet, ik mag u vanavond die weg nog verkondigen. Dan mogen de Heere dat woord in uw hart doen zinken. Dat je geen rust vindt tot je met Thomas mag weten. Mijn Heere en mijn God. We gaan naar onze derde gedachte, op de plaats der verzoening verhoord. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 51 en nu het 9e en het 10e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En het 10e, dan vindt ge in onze offerande lust, waarmee wij u naar het heilig recht vereren. Psalm 51 vers 9 en 10. Onze derde gedachte, op de plaats der verzoening verhoord. Toen bouwde David aldaar de Heere een altaar en hij offerde brandoffers en dankoffers. De plaats die de Heere gewezen heeft, een nieuwe plaats. Hier heeft geen altaar gestaan, althans niet zo zoals we dat vanmorgen gehoord hebben, ja, of vanmiddag, wel in de tijd van Abraham heeft hier het altaar gestaan waarop Isaac geofferd moest worden. Maar nu krijgt de kerk een nieuwe plaats. Lang heeft de kerk gezworven, de tabernakel, het altaar heeft op heel veel plaatsen gestaan. Nu staat het altaar staat bij Gibeon, daar staat de oude tabernakel nog uit de tijd van Mozes. Maar nu wijst de Heere onder het oordeel een nieuwe plaats en dat is de dorsvloer van Arauna. En daar brengt David brandofferen. Brandoffer, dat is een heel bijzonder offer. Een brandoffer heeft eigenlijk twee kanten. Daar zit iets in van de verzoening en daar zit iets in van de heiliging. Want een brandoffer is een offer dat gans verteert. Het is een offer tot verzoening, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Maar het is ook een offer van de gehele toewijding aan God. Gans verteerd, alles voor God bestemd. En zulke offers mag David daar brengen. En de Heere hoort hem, hoe weet je dat? Nou, hij offert niet alleen brandoffers, hij offert ook dankoffers. Jongens en meisjes, de biddag wordt een dankdag. Zou het groot zijn vanavond als de biddagavond ook een dankuren zou mogen worden. Dat we mogen weten dat de Heere heeft gehoord en verhoord. En dat heeft de Heere toen aan David bekendgemaakt op een hele bijzondere wijze. Als David de brandoffers heeft ontstoken en hij roept de naam des Heeren aan, dan komt er plotseling vuur van de hemel. En dat vuur van de hemel is een beeld van Gods toren. Dus als dat vuur op David komt, dan verteert het David. En dan verteert het Arauna. Maar dat vuur dat komt niet op het hoofd van David terecht, daar had het moeten komen. Maar dat vuur dat komt op het brandoffer terecht. En dat verteert dat hele brandoffer. En daarmee wil de Heere laten zien dat hij dat brandoffer aanneemt in plaats van David. En dat de hitte van zijn gramschap is geblust. En dat de zonde van de hoogmoed voor David is verzoend. En dat het voor de Heere vlak geworden is. Brandoffer, het wijst natuurlijk heen naar de Heere Jezus Christus, die zich geheel aan God heeft gewijd, die het vuur van Gods toren is ingegaan, Psalm 40, het brandoffer geworden is, opdat de Heere met hoogmoedige mensen nog bemoeienissen maken kan. Dat is een gebedsverhoring geweest. Dat is zo vlak gevallen voor David daar. Zo verloren als het eerst was. Zoveel vrede heeft hij nu in zijn hart en hij kan zijn zonde niet meer vinden. Hij kan zijn hoogmoed niet meer vinden. De Heere heeft het geworpen in de zee van de eeuwige vergetelheid. Ook deze zonde, ook deze zonde. Die zonde van Batseba die was al weg. Maar ook deze zonde mag hij de zekerheid over krijgen dat het vlak ligt. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Kijk, en dan staat er in vers 27, en de Heere zeide tot de engel, dat hij zijn zwaard weder in zijn schede steken zou. Nu pas, dat zwaard verdwijnt. In de schede, dat zwaard rust. Dat zwaard is tevreden gesteld. Dat zwaard dreigt niet meer boven David, omdat het offer aanvaard is. Is dat nou niet prachtig beschreven eigenlijk van wat een kind van God nou mag beleven in de rechtvaardigmaking? Het kunnen tijden zijn dat het zwaard stilhoudt. En dat is groot. Als je aan de avondmaalstafel zit en het zwaard houdt stil. Je hebt de dood verdiend, maar het trekt niet door. En de Heere bemoedigt je en de Heere vertroost je. Dat is groot. Maar dan komt toch die schuld weer terug. Die openstaande schuld komt telkens weer terug. Waarom? Ja, er is verzoening nodig. Verzoening nodig, dat moet je weten. En zolang als je dat niet weet, dan komt altijd die openstaande schuld weer terug. En als je dit nu mag beleven, dat dit brandoffer in mijn plaats is aanvaard, en dat dat vuur, wat nou op Christus is neergedaald, nooit meer op mijn hoofd zal nederdalen, dan verdwijnt de dreiging van het zwaard. Dan blijft God wel de rechtvaardige God, maar dan is de rechtvaardigheid geen dreiging meer. Dan zwaait het niet meer boven mijn hoofd, dan is het zwaard tevreden gesteld in het bloed van het offer, in het aangenomen offer op het altaar. Dat heeft David hier bij vernieuwing mogen beleven, gemeente. Psalm 32 heeft hij al in het verleden gedicht, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Maar nou wil de Heer het nog een keer bevestigen, zou je kunnen zeggen, nadat hij zich opnieuw als uit het kindschap heeft weggezondigd. Terzelfde tijd toen David zag dat de Heer hem geantwoord had op de dorstvloer van Ornan de Jebusiet, zo offerde hij al daar. Dus de Heer die heeft hem verhoord, en wat doet hij dan? Hij doet nog een offer. Hij doet nog een offer. Oh, die plaats die is hem zo lief. Hij wil die plaats niet meer weg. Hij wil daar blijven. En dit blijft ook de plaats. Dit blijft de plaats. Hij hoeft niet meer naar Gibeon. Op dit moment is er in Gibeon nog altijd een offer. Dat is waar. Dat functioneert nog. Daar is Sadok nog werkzaam en met zijn broeders. Maar voor David heeft het nu afgedaan. Dit is de plaats van de toekomst. Hier zal de Heere, waar hij zo duidelijk gesproken heeft, zijn huis krijgen. Hier zal het waar worden. De priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen wel tevreden. Hier moet Mozes plaats maken voor het altaar in Jeruzalem. Een nadere stap zou je kunnen zeggen naar het Nieuwe Testament. Want de tabernakel des Heren die Mozes in de woestijn gemaakt had en het altaar des brandoffers was te dien tijde op de hoogte te Gibeon. David nu kon niet heen gaan om hetzelfde om God te zoeken, want hij was verschrikt door het zwaard van de engel des Heren. Maar David hoeft niet meer naar Gibeon. De Heere heeft een nieuwe plaats gegeven. De plaats waar straks het brandofferaltaar zal staan in de voorhof van Salomo. De plaats waar de offeranden zullen gebracht worden die heen wijzen naar Christus. De plaats die David zelf niet bouwen mag, dat gaat hem wel aan zijn hart. Maar hij mag weten dat zijn zoon Salomo dat zal doen op deze plaats die de Heere hem gewezen heeft. En gemeente, zo wordt de plaag gestild. Het laatste versje van 2 Samuel 24 is ontroerend. Daar staat in het laatste versje van 2 Samuel 24 dat de Heere alzo verbeden werd en dat de plaats heeft dat de plaag heeft opgehouden. En dan zegt de kanttekening zo mooi bij die tekst: alzo werd de Heere den landen verbeden en deze plaag van over Israël opgehouden. Dan zegt de kanttekening: dat is dat de inwoners van het land verzoend werden door middel van de gebeden die geschieden in het geloof van de Messias en zijn enige zoenoffer, waarvan de offeranden een voorbeeld waren. Dus wat heeft heel die consternatie uiteindelijk een goed keerpunt gekregen. Het heeft mensen wakker geschud. Het heeft mensen op hun plaats gebracht. Het heeft mensen op de goede plaats gebracht. De gemeente, dat is ook mijn uitzien, dat deze biddag 2020, het is toch anders dan anders. Het zal toch de geschiedenis ingaan als een bijzondere biddag, denk ik. Maar wat hoop ik dat deze middag daarvoor gebruikt mag worden. Dat wij wakker geschud mogen worden. De predikers, de dominees, de gemeenteleden. En dat het ons dichter mag brengen bij de noodzaak van de verzoening. Dat het nog duidelijker mag doorklinken in de prediking. Dat het nog meer beleefd mag worden in de gemeente. Laat u met God verzoenen. Mag u vanavond nog gewezen worden, gemeente. We mogen die boodschap van vrije genade nog horen. Er is nog verzoening te verkrijgen. Buig toch je knieën, jongens en meisjes. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En dat het virus van de hoogmoed, dat de verschrikking van de zondeval ons nog veel meer bezig zou mogen houden dan alle aardse en tijdelijke zorgen waar we vandaag zo mee bezet zijn. De Heere beware ons en verhore de gebeden die we op deze biddag samen tot zijn troon mochten zenden.